Het ondernemersoog.
En ik liep daar inderdaad ook rond. En je zag dus het zuur over de vloer lopen. Je kon amper ademen. En inderdaad ging er toen door mij heen. Die mensen worden hier volgens mij echt geen 40.
Ondernemersdilemma's van alle kanten bekeken. Dit is het ondernemersoog. Een podcast van de Entrepreneurs Organization.
Hi, welkom in het Ondernemershoog. Een podcast waarin we ervaringen van ondernemers delen over thema's die hen bezighouden. Laat ik even heel diep ademhalen. Duurzaamheid. Ja, dat is een onderwerp waar sommige ondernemers over denken. Dat is hartstikke goed. Anderen denken dat is helemaal woke. In deze aflevering delen we ervaringen over hoe andere ondernemers met duurzaamheid omgaan. Ik ben Jente Kater, oprichter van Voicebooking. Naast mij zit Marlijn Mazerak, founder van Rookie Minds. En nu ben je van mij gewend dat ik hierna Daniel Mulde introduceer. Maar voor degenen die via YouTube kijken, er zit iemand anders met wat minder haar. Ja, dat is Martijn Bos van Bosca. Hi Martijn. Ik ben afgeraden om met jou te gaan praten vandaag. Ja. Omdat het over duurzaamheid gaat.
Heel terecht. Kost je heel veel energie. Omdat het om duurzaamheid gaat, ja, oké.
Laten we het er zo eventjes over hebben waarom en wat nou de reden was. Eerst even de vraag, wat doe jij? Wat voor bedrijf heb je?
Ik ben eigenaar van Bosca Food Tools for Life. Meteen het duurzaamheidshaakje for life. Ik heb plat gezegd. Verkopen wij kaasschaven. Ja. Ik ben een vierde generatie eigenaar. En sinds 1896 zijn wij begonnen als smederij vlak naast Gouda. In het dorpje Bodegraven. Ja. Er ligt nergens zoveel kaas ter wereld als in Bodegraven. 100 jaar fast forward maken wij professioneel gereedschap voor kaas. En nu ook een heel consumentenmerk. Ja. Waar ik de afgelopen 20 jaar mee bezig ben geweest. Kaasschaven, vleesmessen, snijplanken, pizza scheppen en fondue sets, noem het maar.
Je bent een hele transitie ingegaan voor wat betreft duurzaamheid. Ja. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Allereerst, wat betekent duurzaamheid voor jou in je bedrijf?
Nou, dat is voor ons eigenlijk een hele zoektocht geweest. Maar kort door de bocht is het nu kwaliteit. Wij geloven dat kwaliteit duurzaamheid is. Maar vanuit oorsprong hebben we wel altijd de kwaliteit omarmd. Maar zijn wij nooit bewust met duurzaamheid bezig geweest.
Marlijn. Wat betekent het voor jou?
Voor mij is het een als mens een in mijn leven geïntegreerd als iets wat is. Ja. Wij hebben heel bewust geen eigen kantoorruimte. Mm-hmm. Omdat we het onzin vinden als er heel veel mensen de hele week ergens anders zitten.
Als het de hele tijd maar leeg staat.
Ja, het leeg staat. Ja. Dus we hebben een mooie coworking space in de Social Impact Factory. Nou, dus daarmee hebben we het alweer helemaal op orde.
Daar ga je goed mee. Okay.
Duurzaamheid, super woke. Ja. En jij, Jente?
Ja, ik heb hem voor zoveel platform. En ik moet je heel eerlijk toegeven. Als ik zo om me heen kijk binnen mijn bedrijf, dan denk ik van oké, en waar moet ik beginnen dan? Eerlijk gezegd, ik loop er wel qua onderwerp warm voor. Maar ik loop er creatief niet warm voor. En als ondernemer Jente er niet creatief voor warm loopt, dan valt het al heel snel stil, moet ik eerlijk toegeven.
Het is wel een leuke creatieve uitdaging. Ja. In ieder geval, bij ons is het een flinke creatieve uitdaging geweest.
Daniel Mulder, die is er niet bij, want die heeft een keelontsteking. Maar dit zei hij.
Ja, ik denk dat duurzaamheid bij een heleboel ondernemers iets oproept in de trant van Je werkt daar heel erg aan en dit is je passie, of je vindt het geen interessant onderwerp. En duurzaamheid, ik word niet 's ochtends wakker en ik denk, yes, ik ga de planeet redden. Maar ik vind, we zien allemaal wat er gebeurt. Dus ik vind gewoon dit is gewoon iets wat je moet doen. Daar moet je aan werken als ondernemer en je verantwoordelijkheid nemen. En dat is eigenlijk hetzelfde als belasting betalen of een zorgplicht voor je medewerkers. Dan heb je ook een zorgplicht gewoon voor het milieu.
Zorgplicht, je moet je verantwoordelijkheid nemen, enzovoort, enzovoort.
Mooi. Is ook gewoon, kijk, commercieel, dat noemt hij er niet bij. Ik denk, zonder dit te omarmen is je bedrijf kapot over een paar jaar.
Mm-hmm. Is een kaasschaaf echt onderhevig aan mijn bedrijf wat kapot gaat als ik hier niet duurzamer mee omga?
Ja, kijk, we gaan straks over B Corp hebben, maar bol.com is B Corp geworden. Wat gaan die zeggen? Ik weet dat de grootste supermarkt van Nederland heel graag B Corp wil worden. Wat gaan die tegen hun leveranciers zeggen? Noem maar op. Ja. Dus dat is al een voorbeeld. andere voorbeeld is dat ja, er steeds meer weerstand in de wereld komt tegen rommel. Maar het gaat niet alleen om het product. Nee. Het gaat ook om de mensen die eraan werken. Ja. Of het nou in de fabrieken is, of het zijn de mensen die het verkopen, of het zijn de mensen die bijvoorbeeld bij mij werken. En die willen dat een bedrijf een duurzaamheidsvisie op zijn minst heeft.
Maar je kan altijd nog aan de action gaan leveren.
Ja, dat kan zeker. Zou ik sterker nog, hebben wij het wel eens over gehad. Ja. Hoe moet gaaf het zou het zijn doen? Als ik juist aan de action kan leveren, dat er geen rommel meer verkocht wordt. Ja. Dat er niet de doelstelling is, dit moet zo snel mogelijk weer weggedonderd worden om een nieuwe te kopen, zodat we maar die business... Maar er wordt mijn product, misschien wel 10 keer zo duur als dat product wat bij de huidige action ligt, wordt ernaast verkocht met wel het verhaal levenslange garantie. Zou ik super gaaf vinden.
Je luistert naar het Ondernemersoog. Alle drie zitten wij bij de EO, de Entrepreneurs Organization. Dat is een wereldwijde organisatie van founders die werken aan groei, zowel van hun bedrijf als zichzelf. En voor de aflevering van vandaag hebben wij de leden van de Entrepreneurs Organization 3 vragen gesteld. Heb je een ervaring over hoe duurzaamheid een rol speelt in jouw onderneming? Wat hebben de tot nu toe gemaakte keuzes jouw bedrijf opgeleverd? En er wordt voor jou als ondernemer steeds meer van je verwacht op dit vlak. En hoe voelt dat? Voelt dat misschien als woke of waanzin? Daar gaan we het over hebben in deze podcast. Daarnaast hebben we zo een verhaal van een ondernemer die aan het begin van haar ondernemersleven voor hun product in een fabriek in Vietnam kwam. Zag daar mensen op rubberen schoenen in de asset aan het werk en dacht, oei, die gaan niet oud worden. En pas later begon het echt tot haar door te dringen en heeft zij aanpassingen in haar bedrijf daarop gemaakt. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Hey, zullen we beginnen bij de eerste ervaring?
Ervaring 1.
En die is, heb je een ervaring over hoe duurzaamheid een rol speelt in jouw onderneming? Er zijn best veel ondernemingen die denken op dit moment aan de vergadertafel, oh, we moeten wat met duurzaamheid gaan doen. En bij sommigen is dat greenwashing. En toen ik deze podcast aan het voorbereiden was, was ik met wat IO'ers aan het praten. Wie moet ik nou aan tafel uitnodigen? Ja. En dus ik zeg op een gegeven moment, ik vind het verhaal van Martijn Bos zo interessant. Waarop toevallig ook een vriend van jou zegt van, hey, joh, dat is greenwashing. Het is allemaal greenwashing wat Martijn doet.
Ja, nu komt de vraag of je wacht even op de reactie.
Ja, ja. Hoe denk je daarover?
Nou, kijk, de enige die mij is denk ik wel terecht soms van greenwashing... dat woord, sorry.
Beticht.
Je vindt het zelfs een moeilijke woord.
Ja, nee, betichten vind ik een moeilijk woord. Dat zijn misschien mijn eigen mensen die zeggen, hey, je hebt toch weer in het vliegtuig gezeten, ja. Martijn. Ja.
En je bent ook speciaal overgevlogen vandaag om het verhaal te vertellen.
Speciaal voor het porteren, hè?
Maar waar natuurlijk een onwijze waarheid in zit, is dat ik niet als impactbedrijf ben ontstaan. Dit bedrijf bestaat al 128 jaar. Mm-hmm. En wij zijn eigenlijk gewoon een bedrijf, zoals veel bedrijven, die wilden gewoon een mooi product maken. Die wilden de business goed runnen en de klant tevreden houden. En het ging helemaal niet om de wereld verbeteren. Cradle to cradle hebben we bekeken. We hebben naar circular business modeling gekeken. Nou, dat vind ik, als het nou om greenwashing gaat, zijn er heel veel circular business modeling concepten die eigenlijk alleen maar gaan om regenererende business, zodat ze een hogere multiplier krijgen als ze straks een bedrijf kopen. Ik kwam daar in ieder geval niet uit met mijn kaasschaaf. Een kaasschaaf terugbrengen, uit elkaar halen, omsmelten om weer een nieuwe te maken. Geen duurzaam model. Ja. En uiteindelijk was het zo plat, lag vlak voor ons. Zeg, nou, als we nou gewoon een heel goed product maken, wat nooit meer kapot gaat. Ja. Dan kunnen wij levenslange garantie bieden en dan kunnen we echt wat in de wereld veranderen.
Het is juist voor bedrijven, voor heel veel bedrijven, heel belangrijk van, kan dat ding niet wat sneller kapot, want de omzet moet omhoog.
Ja, natuurlijk. Dus dat was ook wel onze uitdaging. Die uitdaging hadden we al gehad met ons professioneel gereedschap. Ik heb elke keer weer een nieuw land aangesloten om maar meer business te krijgen. Maar uiteindelijk, ja, als die producten nooit meer kapot gaan, is het best wel een slecht businessmodel. Dus wat hebben we gedaan? Duurde even voordat we erachter kwamen. We zeiden, eerst we gaan gewoon een heel goed product maken. Wat is dan het businessmodel? Nou, zorgen dat het zo goed is of zo leuk is dat mensen het cadeau gaan doen. Dus wij zeggen giftable en collectible. Collectible is dat ik naast een kaasschaaf nu ook een pizzaroller heb, een vleesmes en een chocoladefondue. Dus mensen gaan onze producten sparen. Dus we hebben collectible, giftable. Ja. Dat is ons businessmodel. Ja, greenwashing, ja, ik vind van niet, omdat die producten nooit meer opnieuw hoeven gekocht te worden. En dat is een stuk beter dan wat er nu gedaan wordt. Dus dat is ons visie. Ja, greenwashing of niet. Ik doe dit gewoon ook uit rete commerciële redenen. Maar het is wel een stuk beter dan wat wij in het verleden deden.
Jouw vader die kijkt nog steeds een beetje over je schouder mee.
Zeker.
Hoe jij het business runt, die komt uit een andere tijd.
Ja.
En jij zegt, pa, levenslange garantie.
Ja. Ja, dat kan je toch niet beloven. En ik ben een Calvinist. En doe gewoon, maak gewoon een goed product. En daar moet je ook niet over praten. Hij vindt het ook onzin dat ik over vierde generatie praat. En dat we zo lang bestaan. Stiekem is hij er wel trots op. En hij is nu 84. Kijk, dit is een babyboomer.
Maar het zat al in jullie DNA. Want je zegt het, kwaliteit. Kwaliteit was eigenlijk al, was er al. Alleen je hebt het nu in een ander licht geplaatst.
Ja, maar ook wel noodgedwongen ontstaan kwaliteit. Ja. Omdat als je een slecht product maakt bij een kaashandelaar. Nou, ja, dan komt hij wel even langs. Want mijn productie staat stil. You better.
Ja, maar ik ben bij jullie in huis geweest. En wat ik heel erg, ik was er echt van onder de indruk. Maar ik heb jouw mensen aan het werk gezien met de producten. En in alles wordt het doorgevoerd. Ja. Dus even los van dat jij bent overkomen vliegen om dit te vertellen. Zijn zij wel degelijk voelbaar bezig met het verduurzamen... Ja. Aan de lopende band.
Laten we er even een ervaring bij pakken die we via het onderzoek binnenkregen. Die komt van Amy Klein, zij is van de Bonte Koe. Ze maken chocola. Ze zegt, ja, we proberen een zo duurzaam mogelijke chocoladespeler te zijn. Maar met de bizar hoge cacaoprijzen is dat niet altijd zo gemakkelijk. Daarnaast, in het project om B Corp te worden, daar gaan we zo meteen over hebben, is het ook best wel frustrerend hoe we de focus moeten leggen op elementen waar we denken van ja, zorgt dat nou echt voor echte impact? Het is een beetje hetzelfde als met biologisch vlees. Heel veel kleine biologische boeren die nog biologischer zijn dan het vlees wat je biologisch bij de Albert Heijn krijgt, zeggen van ja, maar...
Is ook een moeilijke discussie, want je kan een hele morele discussie gaan hebben over de chocola. Ja. Het is redelijk verslavend volgens mij. Het is niet echt heel gezond. Maar weet je, het is niet alleen de CO2-impact. Nee. Het is niet alleen maar het product. Het gaat ook om wie maakt het, hoe wordt het gemaakt, hoe wordt het verscheept. Maar ook de mensen die bij je werken. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je met de keuze van de klanten die jij net terecht noemt?
Het is mindset en gedragsverandering ook.
Amy is ook goed om zich heen aan het kijken. En zij is dus bezig om B Corp te worden. Voor de luisteraars die niet weten wat B Corp is. Martijn, kan je het in één zinnetje uitleggen?
Het is eigenlijk een stempeltje waarin je gecontroleerd bewijst dat met elke euro omzet die je meer doet, dat je de wereld niet slechter, maar een beetje beter maakt.
Oké. Okay. Jullie zijn B Corp. Jij was er redelijk vroeg bij binnen de Entrepreneurs Organization. Ja. Tenminste, het zijn lange trajecten.
Ja, ik denk dat het moment altijd is zo snel mogelijk. Mm-hmm. Want dan ben je ook voorloper in de markt. Ja. Het is natuurlijk een fantastisch middel ook. Weer de commerciële reden om aan goed personeel te komen. Dus het is niet alleen maar voor buitenaf. Het is een fantastische stok achter de deur om alle processen heel goed inzichtelijk te maken, te controleren, ook al onze toeleveranciers, onze fabriek, te zorgen dat alles echt goed geregeld is en dat we het bewijzen. Wij deden best wel wat good cause dingen. Ja. Maar als ik dan eerlijk was, deden we dat eigenlijk veel te weinig. Wij zeiden, we doen een aantal keer per jaar, gaan met het hele bedrijf gaan we goede dingen doen. En dat werd dan soms één keer per jaar. Nu staat het op papier. Dus er zijn heel veel andere redenen, dat bedoel ik te zeggen.
Heb je je medewerkers echt moeten meenemen hierin? Echt moeten overtuigen?
Of? Nee, ik heb ze ontzettend moeten meenemen. Want er is heel veel weerstand. Het is allemaal extra werk. Ja. En de knop omzetten dat het geen extra werk is, maar dat het één werk is wat needs to be done anyways. En twee, dat als we het niet doen, in mijn beleving, hè, dat wij over een paar jaar gewoon echt niet meer meedoen. Zeker in ons marktsegment. Wij zitten wat hoger in de markt en onze afnemers gaan het gewoon ook eisen. Dat of het nou ISO is of het is fair trade, maar dat er zo'n stempel komt. En het mooie van B Corp, wat staat trouwens voor Beneficial Corporation, is dat het alle 17 Global Sustainability Goals meeneemt. Dus je kijkt op alle vlakken en dat vind ik heel tof. Ze zeggen ook niet, je moet het allerbeste jongetje uit de klas zijn, maar je moet wel een minimum standaard hebben. Het gaat om punten. Je moet minimaal 80 punten halen. En je kan er max 200 halen. Dat lukt trouwens niemand. Maar Patagonia of zo, die hebben wel 160 punten. Ik deed een test. Ik denk, nou, volgens mij hebben die 80 wel. Ik had 46,6 punten. Wow. Toen wij, ja, dat deed best pijn. Ik denk, ja, maar we hebben dat toch goed. En we zijn toch diverse. Ja, maar je hebt wel vier witte kale mannen op middelbare leeftijd in je managementteam. Oh ja, wel een punt. Dus gewoon voor mijn eigen learning was het super interessant. Of ik nou wel of niet B Corp word. En toen zijn we een traject ingegaan. En uiteindelijk landen we toen op 88,9 punten. Dus dat hebben we nu bijna 2 jaar, 1,5 jaar. Ja. En nu wil je natuurlijk weer meer puntjes gaan halen. En dat is heel leuk, want jouw vraag was draagvlak bij het personeel. Ja, die hebben we ontzettend mee moeten nemen. Ik ben er zelfs nu een bedrijfje in gestart. Dus Amy van de Bontekoe komt, geloof ik, of een van haar medewerkers, ook binnenkort op ons event, waarin wij weer onze ervaring delen, wat we lastig vonden, waar we makkelijk puntjes konden halen, wat we leuk vonden, wat werkte, om haar en andere bedrijven weer te helpen om sneller B-com te worden.
URL in de show notes. We gaan naar vraag 2.
Ervaring 2.
En die is, wat hebben de tot nu toe gemaakte keuzes jouw bedrijf opgeleverd? Nou, Martijn, cijfers. Kom op.
Dat is wel leuk. Serieus. Ik zat er net over na te denken. Ja. Het is ook heel plat. Even platte omzet. Ja. Wij kunnen op de marktplaatsen heel goed zien wat het titeltje duurzamer oplevert. En dat is afgelopen jaar 4% meer omzet geweest.
Wat ik heel mooi vind, dat je noemt nu je omzetcijfers, maar ook, die gaf jij net aan, je personeel. Je trekt veel makkelijker personeel aan. Dus en daar, ik was niet zo'n voorstander. Ik ben eigenlijk nog steeds niet zo'n voorstander van keurmerken en vinklijstjes, omdat ik vind dat het intrinsiek moet zijn. Ik ben zelf meer de aanhanger van de conscious business, wat eigenlijk voorafgaand eigenlijk de bakermat van het B Corp traject zou moeten zijn.
Dat is heel mooi als je iets nieuws start. Maar als je al een legacy hebt, is het best lastig om dat te veranderen.
Nee, maar dat is dus je bent voor mij ook een voorbeeld van dat het om kan en dat het dus vinklijstjes ook zin hebben. Maar vooral het stukje dat wat jij zegt triggert mij. Mensen aannemen wordt makkelijker. En dat, ja, ik wil zeggen, dat klopt. Dat vind ik heel fijn om te horen, omdat wij ook altijd roepen, hoe duidelijker jij je purpose helder hebt, mm-hmm, en echt iets hebt om voor te vechten in de wereld, hoe meer mensen zich eraan kunnen verbinden, want iedereen wil ergens voor vechten.
Ik heb hier een voice note van Willem Treep. Hij is founder van de Food Lineup. Hij zegt het volgende.
Paul de Blot, een jezuïtisch hoogleraar die ook aan Nijrode les heeft gegeven, die heeft een boek geschreven over business spiritualiteit. En daarin legt hij de link tussen je medewerkers tevredenheid, je missie en je business, je winstgevendheid. En dat die driehoek eigenlijk in balans moet zijn. En wat wij met de Food Lineup doen, is dat we zo enerzijds kijken natuurlijk naar gezonde bedrijfsvoering, of ons team helemaal blij is en de mensen waarmee we samenwerken. En dan als we kijken naar duurzaamheid, hebben we dat echt vertaald in het verlengde van de doelstellingen van ons bedrijf. En met de Food Lineup willen wij zoveel mogelijk chefs een podium bieden om hun kunsten te laten zien. En we willen mensen verrassen en inspireren met beter eten. Dus een van mijn duurzaamheids-PI's is het aantal chefs dat ik heb ingezet. En een tweede belangrijke duurzaamheidsindicator is het aantal gerechten dat we geserveerd hebben en de samenstelling van die gerechten. Hoeveel procent daarvan is plantaardig? Hoeveel procent daarvan is vegetarisch? En als we vlees serveren, is dat dan verantwoord duurzaam vlees? En op die manier meten wij precies door wat onze impact is op zowel sociaal als op duurzaam milieuvlak.
Dus, met andere woorden, je gaat nieuwe KPI's stellen.
En helemaal gaaf als die KPI's bij hem ook nog zijn, gaan de andere bedrijven in de industrie dat ook doen. Want nu doet hij het zelf echt fantastisch.
Ja.
Maar als hij natuurlijk zo inspirerend is, wat hij ook is trouwens, dat anderen hem gaan volgen, dan maakt natuurlijk echt impact.
Ja.
Zijn jullie ook transparanter naar buiten geworden in je cijfers hierdoor?
Het is wel grappig. Dat heb ik natuurlijk altijd bij me. Ja. Impact Report, schrijf wij. Ja, wat er niet in staat, maar dat kan je ook gewoon bij de KVK opvragen, zijn mijn omzetten en mijn rendement.
Ja.
Wat daar wel in staat is alles wat we niet goed doen en wel goed doen qua impact. Dus hoeveel procent van de producten heeft nu geen plastic? Hoeveel procent levenslang garantie? Wat hebben we exact uitgegeven aan de goede doelen? Met Just Dig It planten we, of eigenlijk gaten we graven. graven we gaten in Afrika, Tanzania, waardoor water verzamelt, boomgroeien, plat gezegd. Dus we verkoelen een beetje de planeet, helpen er een stukje bij. Hoeveel geld hebben we aan uitgegeven? Hoeveel hectare hebben we vergroend? Zo compenseren we weer wat we wel uitstoten, want we maken nog steeds fysieke producten. Dus op die manier maken we dat allemaal zo inzichtelijk mogelijk. Maar wat wij altijd als doelstelling hadden, en daar wil ik naartoe, was best wel distributie gemeten. We wilden in alle huishoudens liggen. Is eigenlijk helemaal niet zo sexy voor onze medewerkers. We hadden wel, we wilden gewoon get rid of shitty food tools. Dat is eigenlijk onze missie. We willen gewoon dat er geen rommel meer in de markt komt. Maar dat meten we in onze goals, toch in distributie. En nu hebben we gezegd, Nee, we want to change the industry standard to lifetime guarantee. Nou, grappig was, wij zijn ooit begonnen met 10 jaar garantie. Nou, een paar jaar later stond een grote billboard met een kaasschaaf van de HEMA 10 jaar garantie. En ik, shit, dacht ik eerst. Dat was mijn initiële reactie. En daarna dacht ik, nee gast, moet je ook niet lopen zeuren. Dat is juist supercool wat ze doen. Ja. 10 jaar garantie. Nu hebben wij wel weer gezegd, oké, we gaan van 10 jaar naar levenslang. Ja. En dat triggert onze designers natuurlijk en onze productie om het nog weer beter te maken. Maar ja, er komt een moment dat zij dat ook gaan doen. En dat andere, nou top, dan hebben we echt een beetje impact. Want ik ga nooit, ja, ik hoop het, maar we gaan nooit een miljardenbedrijf worden. Dus we kunnen echt alleen maar impact maken als andere mensen een beetje inspireren.
Wat zegt een medewerker uit jouw bedrijf als hij op een feestje staat over hoe jullie duurzaamheid toepassen?
Nou, ik denk, dat vind ik jammer nog hoor, maar ik denk dat ze heel vaak nu zeggen, nou, we zijn B Corp. Maar B Corp is geen doel.
Nee.
Onze missie, visie, ja, daar begint het bij. Dan heb je de strategie. En B Corp is eigenlijk, wij noemen het onze shitty filter, ja, is eigenlijk gewoon de checklist of we het oké doen. Dus wat hoop ik dat hij zegt, ja, nou, we zijn de industrie een beetje aan het veranderen.
Dus B Corp is eigenlijk ook een soort van KPI.
Absoluut.
Ga naar ervaring 3.
Ervaring 3.
En ervaring 3 is, er wordt voor jou als ondernemer steeds meer van je verwacht op dit vlak. Woke of waanzin? Ja, jongens, voor het ondernemersoog vragen we dus altijd aan de leden van de Entrepreneurs Organization ervaringen te delen. En we hadden ook in de typeform staan, het mag ook negatief. Ja. Als je om woke en waanzin gaat vragen, 0 reactie negatief.
Nee. Nou ja, ik denk uit de enquête kwam ook wel naar voren dat mensen vol enthousiasme vertellen over, mm-hmm, over hun drijfveren, waarom, ja, zij zo bezig zijn.
Martijn, jij als je zo'n eye over je bol krijgt, van jeetje.
De bewustwordingsreis, die vind ik sowieso super interessant. En het feit dat ik het eigenlijk allemaal commercieel heb ingestoken, maar toch elke dag nu net even wat happier. Hè, we hadden het over opstaan. Ja. Net even happier opstaan. Van, ja, maar het voelt ook goed. Dat is wat me afsluiter bij al die punten. Van ja, we doen het allemaal. En by the way, het voelt ook goed. Het had ook anders kunnen zijn. Dus ja, dat somt het voor mij op. Ook degene die het waanzin vinden. Ik denk als zij een manier vinden, want vaak is het ook gewoon even out of your comfort zone, koud water, even veranderen. Als zij een manier vinden om te veranderen en het voelt ook nog eens een keer goed, kan ik me niet voorstellen wat maakt dat je dat anders niet zou willen doen.
Ben jij ondernemer en wil je groeien zowel zakelijk als op het persoonlijke vlak? Als lid van de Entrepreneurs Organization kom je maandelijks samen met collega-ondernemers en deel je ervaringen zoals je ook in deze podcast hoort. Ook krijg je als lid toegang tot once-in-a-lifetime events en trainingen, zowel nationaal als internationaal. En breid je je netwerk uit met like-minded ondernemers die tussen de 1 en 100 miljoen omzet maken. Wil je weten hoe je lid kan worden? Ga naar entrepreneursorganization.nl.
Ja, zometeen boekentips van Merlijn. In de podcast van vandaag ook de gast Monique Ansink. Zij is owner van Jumbo Spanfabrikant.nl. Zij doen dus in spanbanden. Daarnaast zit ze in de raad van commissarissen van Rabobank, van Kono Kaasmakers. Die ken je onder andere van Beemster Kaas. En het bestuur van NL Groeit. Monique, welkom. Spanbanden. Ja, even voor mijn idee. Wat voor een formaat hebben we het hier? Niet van de spanbanden, maar van het bedrijf.
Nou, formaat spanbanden is ook wel leuk om te vertellen. Maar het is allerlei soorten maten. En ja, wij maken spanbanden in een fabriek in zowel Nederland als in Vietnam. En we hebben ondertussen 95 collega's. En we verkopen in 27 landen.
Check. En toen wij elkaar spraken over dit onderwerp, toen vertelde je mij dat aan het begin van jouw carrière bij dit bedrijf in 1991, 92 kwam je voor het eerst in een fabriek in Vietnam. Je zag daar mensen op rubberen schoenen in de acid werken en je dacht, oeps, die gaan niet oud worden.
Nou, het was eigenlijk in China. Dus ja, in het begin eigenlijk is mijn hele carrière, als je terugkijkt, over 4 P's gegaan. En dat begon natuurlijk met product. En in die tijd reisde je dus voor die producten naar landen zoals China. Daar werden onze producten allemaal gemaakt. En ik liep daar inderdaad ook rond. En je zag dus het zuur over de vloer lopen. Je kon amper ademen. En er was ook bijna geen licht. En inderdaad ging er toen door mij heen. Jeetje, nou, die mensen worden hier volgens mij echt geen 40. Ja. Maar ik ging vrolijk weer terug naar huis. Want het was gewoon zo. En dit was dus de 90e jaren. Hè? Dus dan is er wel een heel ander tijdperk. Dus ja, toen was de focus volledig op het product. Zoveel mogelijk, zo goedkoop mogelijk, zo snel mogelijk. En
jij vloog weer naar huis. Ja. Wanneer is dan dat moment gekomen dat er iets begon te dagen bij jou? Hé, dit doen we niet goed.
Nou, omdat wij maken natuurlijk veiligheidsproducten. Want onze producten die zijn onderdeel van het verkeer. Dus die moeten aan allerlei regels voldoen. Dus die kwaliteit is heel belangrijk. Dat vooral de ladingen niet van de vrachtwagens afvallen. Ja, omdat we die productie uitbesteden, was dat soms lastig. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, we moeten gewoon onze eigen productie maken. We moeten een eigen fabriek hebben. En toen zijn we gestart met een eigen fabriek. Eerst in Indonesië en toen in Vietnam. En in Vietnam, toen realiseerde ik me ineens, jeetje, deze mensen die hier werken zijn gewoon mijn collega's. En waarom hebben wij het in Nederland, onze collega's in Nederland hebben het heel goed. En onze collega's in Vietnam hebben het eigenlijk heel slecht.
Hoeveel tijd zat er tussen?
Nou, meer dan 10 jaar. Want in 2010 zijn we gestart.
Wat gebeurde er dan in al die jaren in je hoofd, elke keer als je heen en weer vloog?
Het was gewoon heel ver weg. Het was gewoon een ver van je bed show. En daar waren we allemaal in heel Nederland niet mee bezig.
En wat maakte dan het moment dat je wel dacht van, en nu moet ik er iets aan doen?
Nou, ik zat terug vanuit Vietnam. We waren daar gestart met een eigen fabriek. En ik zat terug in het vliegtuig. En toen was er een documentaire van John Lennon. En daar was het lied van Imagine. Ja. En dat kwam gewoon keihard binnen. Ik dacht echt van, jeetje, waar zijn we mee bezig? Ik ging echt weer terug naar huis. Ik denk, ja, ik sta met mijn ene been in een derde wereldland. En in een andere been sta ik, leef ik als een prinses. En dat voegde gewoon voor geen meter.
Ja. Ineens werd het van poppetjes werd het mensen.
Ja, en de puzzel viel gewoon. Want ik dacht, ja, de mensen daar die doen dat helemaal niet omdat ze dat zelf willen. Mm. Die doen dat omdat ze een maaltijd willen hebben 's avonds. Ja. En hun kinderen eten willen geven en naar school willen sturen. En wij vanuit het Westen hebben dit allemaal zelf veroorzaakt. En ik dacht, hoezo is de slavernij over? De slavernij is helemaal niet over. Dit is gewoon slavernij 2.0. En ik wist ook echt niet waar ik moest beginnen. En toen heb ik rondgekeken op Google, en dit was 2010, de Sustainable Development Goals waren nog niet eens bedacht. Ja. En toen ben ik uiteindelijk uitgekomen bij een stichting, een organisatie in Brussel. Er waren al een aantal andere Europese bedrijven die ook hiermee worstelden. En daar heb ik mij bij aangesloten. BSCI heette dat. Business Social Compliance Initiative. En toen hebben we met elkaar een gedragscode opgesteld van, ja, hoe gaan we hier nu mee om? En een gedragscode in de zin van, wat voor loon betaal je? Een leefbaar loon, een loon wat genoeg is voor 1 volwassen en 1 kind. Een veilige werkomgeving, precies zoals wij hier in Nederland, Europa al gewend zijn. Ja, de mensen mogen zich uitspreken, freedom of speech. Nou, al dat soort dingen.
Ik kan mij voorstellen dat jij iets probeerde mogelijk te maken bij die mensen wat vanuit hun opvoeding helemaal niet als normaal ervaren wordt.
Het heeft denk ik 6 jaar geduurd voordat mensen überhaupt in een vergadering hun mond open hebben gedaan. Ja. Want ja, het is heel normaal daar. Er is geen ontslagbescherming. Dus als je iets negatiefs zegt over het bedrijf, dan staan 2 anderen al voor de deur en jij ligt er gewoon uit. Terwijl wij zeiden, zeg alsjeblieft iets negatiefs, want we willen dingen beter maken.
Ja. Jij zit in dat vliegtuig.
Ja.
Je hoort dat lied.
Ja.
En in 1 keer raakt het je.
Ja.
It hits you. Hoe lastig is het dan dat je dan niet meteen verandering kan doorbrengen?
Nou, een aantal dingen heb ik eigenlijk gelijk gedaan. Dus de fabriek verbeteren, veiliger maken. Ja, gewoon aanpassen. We hebben eigenlijk gewoon een nieuwe fabriek gebouwd. Ja. En gelijk naast onze layout van Nederland gewoon daar uitgevoerd. Bedrijfsmaaltijden, ziektekostenverzekering hebben we afgesloten. De salaris verhoogd. Het zijn allemaal stappen die we best
meteen,
heel snel hebben gedaan.
Ja, precies. Ja. En je zegt, maar het heeft wel 6 jaar geduurd voordat dat hele masterplan echt in alles was doorgevoerd. En mensen dus zich vrij voelen om alles te zeggen.
Jullie zijn ook aan het product zelf gaan werken.
Ja, ik hoor natuurlijk heel vaak het woord duurzaamheid. En voor mij betekent dat eigenlijk toekomstbestendig ondernemen. En daarmee omvat je eigenlijk wel alles. En ik ben dus begonnen met die P van product. Daar ging het om. Toen kwam die P van people. En daarna kwam de P van planet. En eerlijk gezegd heb ik dat ook niet zelf verzonnen. Ik had een lezing van Herman Wijfels. En die zei eigenlijk van, dames en heren ondernemers, jullie zouden de planet als jullie meest belangrijke stakeholder in je stakeholderlijst moeten opnemen. En ik dacht, jeetje, hoezo heb ik dat zelf niet bedacht? Want iedereen stond in die stakeholderlijst, maar echt de P van planet niet. En sindsdien staat hij bij ons als hoogste stakeholder. En
wat is een voorbeeld van wat jullie in je product gestopt hebben of eruit gehaald hebben?
Nou ja, als je dus zegt, de P van planet doet mee, we hebben ook de planet gewoon afgebeeld. En als wij aan de vergadertafel staan, dan staat de planet erbij. En wij vragen eigenlijk altijd, nou, planet, wat vind jij ervan? En die kan natuurlijk zelf niet antwoorden, maar wij zijn allemaal niet gek. Dus wij kunnen ook echt wel voor de planet antwoorden. En je wordt daardoor veel innovatiever. Dus je gaat nadenken van, nou ja, we schaden hier wel de planet mee, dus we gaan het anders doen. Dus we hebben totaal geen plastic meer. Dat is al één. Maar twee, heel simpel. En daar waren we echt niet opgekomen als de planet niet had meegesproken. Wij kleuren de spanbanden, die zijn rood, oranje, groen. En aan tafel kwam ineens het idee van de een naar de ander naar de ander. Van hé, waarom kleuren we ze eigenlijk? Ze kunnen ook gewoon wit zijn, want het materiaal is al wit. En het kleuren van kleding en andere producten is echt heel nadelig voor het milieu. Dus wij hebben gewoon het hele kleuren eruit gehaald. Want onze spanbanden zijn wit.
Ik kan me voorstellen dat door allemaal van dit soort punten je product duurder wordt. En dat je in een branche werkt waar ja, toch best veel mensen zijn die al snel zeggen, woke, flikker op met die onzin, ik ga wel naar een andere inkoper.
Ja, nou, dat hoop ik niet, want ik denk planet, we zijn allemaal onderdeel van de planet. Dus als je zegt woke en flikker op, dan zeg je eigenlijk tegen jezelf, ga maar weg.
Dus,
En tuurlijk zijn onze producten duurder, dat is waar. En natuurlijk kies je er dan voor om ook in een bepaalde niche te verkopen. En kan je nog niet overal verkopen. Maar ik weet zeker dat we een goed voorbeeld zijn en dat een goed voorbeeld doet volgen. En ik ben liever dan maar dat goede voorbeeld, dan dat ik ga voor de massa en daarmee eigenlijk mensen en het milieu schaadt. Daar zou ik zelf.
Heb je het gemerkt in je omzet?
Ja, precies.
Nou ja, het duurt alleen heel lang, maar dat people-stuk, hè, van die tweede P van people, dat hebben we natuurlijk heel vaak geroepen. Ons doel is 300 duurzame banen creëren. En nou ja, iedereen hoort dat dan aan en dan gaan ze weer hun eigen ding doen. Maar een paar jaar later, ik was een keer bij een inkoop van een hele grote retailorganisatie in Nederland en die had dat ook aangehoord, niks mee gedaan. En echt, ik denk 3 jaar later belde hij mij op en hij zei, Monique, jij wilde toch duurzame banen creëren? En ik zei, ja, daar zijn we nog steeds mee bezig. Zei hij, nou, jij bent aan de beurt, dus ik zet de deur voor je open en kom maar door, want bij mij is nu ook het kwartje gevallen. Ja. En sindsdien leveren we daar, dus onze omzet is er ook door gestegen.
Mooi, mooi. Als ondernemers morgenochtend met duurzaamheid aan de slag willen, welk advies zou jij ze geven?
Nou ja, wij delen altijd onze ervaringen. En ik heb dan ook uit ervaring geleerd, die P van people en die P van planet, als je die toevoegt in je bedrijf en ook planet gewoon laten meepraten aan de vergadertafel, dat echt verschil maakt. En dan hoorde ik eerder vandaag iemand zeggen innovatie. Ik weet zeker dat daardoor de innovatieknop bij iedereen wordt aangezet. Want die grote problemen die wij hebben, die transitieproblemen rondom milieu en diversiteit en al die dingen, die kunnen worden opgelost door innovatie. Dus, maar je moet wel natuurlijk even iets moet in jouw hoofd, wij als mens, moet iets aangezet worden. En dat gebeurt echt door de planet als stakeholder mee te nemen in je bedrijf.
Monique Hansink van Spanbandenfabrikant, dankjewel.
Graag gedaan.
Marlijn, het is tijd geworden voor boeken. Welke boekentips zou jij geven? Dat zou ik tenminste altijd vragen aan je. We dachten alleen, ja, we hebben dat onderzoek onder de leden al. Dus waarom vragen we hen ook niet wat zij goede boeken vinden over dit onderwerp? En in de show notes zul je allemaal boekentips vinden van de leden. Jij licht er daar 3 van uit.
Nou, er zitten er 2 van, die werden niet door haar genoemd. Ja. 1 wel. En verder moet ik hard aan de bak. Want er waren er een heleboel bij die ik nog niet had gelezen. Dus dat is hartstikke mooi. Maar begin het even bij de eerste 2 die ik zelf heb uitgekozen. En Ik hou het kort, want we hebben een mooie, inspirerende sessie gehad. Eentje, dat is een bijbeltje eigenlijk. En waar haak je naar Monique, die zei in de jaren 90... toen ik begon met dat ondernemen, was duurzaamheid was geen issue. Nou, in die tijd kwam dit boekje uit, The Ecology of Commerce van Paul Hawken, die eigenlijk helemaal een andere kijk geeft op de traditionele manieren van denken over bedrijfsvoering en de verschuiving naar duurzaam ondernemen. Ja. En eigenlijk de lessen die ik eruit heb gehaald is dat, ja, even, duurzaamheid is een morele plicht. En daarnaast ook nog een enorme zakelijke kans, zoals Martijn ook aangaf. En de tweede is dat de samenwerking tussen bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties echt essentieel is om duurzame oplossingen te bevorderen. Tot slot, en dat vond ik ook weer een voorbeeld en aanhakend bij zowel Monique als Martijn, is dat een voorbeeld wat hierin genoemd wordt, eigenlijk laat zien dat het nooit te laat is om het verschil te gaan maken, zolang je maar vastberaden bent.
Mooi.
Dat was boek 1. Boek 2 is True Purpose. Heeft mij ooit enorm geïnspireerd. En dat is, ga op zoek naar je diepste doel, je true purpose in je leven. En hoe je dat kunt vertalen, niet alleen maar in je eigen zijn, je persoonlijke zijn, maar ook in je organisatie. En hij geeft daar ongelooflijk mooie handvatten hoe je dan komt tot dat proces. En eigenlijk mijn belangrijkste lessen, allereerst voor mijzelf, is, hè, je moet je ware doel vinden, niet alleen maar om je persoonlijke invulling en je leven kwalitatief te verhogen, ja, maar ook je succes in je organisatie te vergroten. En ik denk dat zowel ook weer Martijn als Monique hebben aangegeven, je gaat knallen als je het ook nog kan koppelen aan.
Dus is het niet voor duurzaamheid, dan heb je altijd wel een andere reden. En misschien kom je dan uiteindelijk weer bij duurzaamheid.
Dat uiteindelijk is dat het. Wij verwijzen hier ook weer naar Patagonia.
Ja.
Werd eerder ook al gezegd. Nou, en die stond op het lijstje van een van die jaars. Toen dacht ik, die heb ik ook nog in mijn kast staan. Dat is het welbekende boek Let My People Go Surfing van Chouinard. We hebben hem eerder ook al een keer langs horen komen. En dit is het succesverhaal van Patagonia. Het bekende outdoormerk. Ooit begonnen gewoon in de klimmaterialen. En heeft daar vanuit een hele intrinsieke drijfveer zijn hele bedrijfscultuur en zijn bedrijfsbestaansrecht gekoppeld aan hoe wil ik goed zijn voor de wereld en de mensen. En dat betekent ook dat hij heel erg bezig is geweest met hoe moet mijn organisatie eruit zien. En daar vind ik het haakje naar mijn eigen organisatie natuurlijk. Vrijheid, verantwoordelijkheid en passie zijn de kenmerken. En hij zegt, als je dat in alles nastreeft, en dan ook nog een goede balans daarin vindt tussen je eigen vrijheid en oog voor de planet, dan word je een succes. Nou, dat blijkt in zijn geval wel, want succesvol is Patagonia.
Mooi, dankjewel. De titels vind je in de show notes. En er staan dus nog wat meer titels, omdat er dus meerdere tips waren van leden van de Entrepreneurs Organization. Zo, en dat waren de boeken. Jongens, wat hebben we geleerd vandaag?
Nou, ik was erg onder de indruk. Ik ken beide ondernemers, maar om het verhaal zo te horen, traditionele ondernemingen zo omkatten en dat zo gaan omarmen en zo gaan zijn en in alles gaan doorvoeren en het gaan leven en eigenlijk daar heel enthousiast van worden. Eigenlijk alleen maar heel gelukkiger mens ook nog eens een keer te worden, doordat je de duurzaamheid in de breedste zin gaat omarmen. Van abstract naar concreet. En de allerlaatste, de planet aan tafel zetten.
Ja, dat is mooi.
Dat ga ik vanaf morgen doen.
Ja, Martijn, jij?
Nou, aan de ene kant fantastisch om dit te horen. Aan de andere kant elke keer weer van jeetje, wat hebben we eigenlijk nog veel te doen. Ja. Maar is ook wel leuk. Blijf lekker bezig, want we zijn natuurlijk totaal nog niet. Ja. Ook heel mooi hoe Monique dat doet in haar fabrieken. Nou, kan ik ook weer dingen van leren voor in onze fabrieken. En uiteindelijk dus die vraag, hoe kunnen we eigenlijk zonder? Hè? Maar dat blijft een moeilijke.
Ja, ja. Ik moet iets met mijn luie reet gaan doen, volgens mij.
Ze plannen het maar aan tafel bij jou.
Ja. Maar ik heb uit heel veel verhalen vandaag wel heel duidelijk iets van, oké, ik moet gewoon de creatieve uitdaging gaan vinden.
Ja.
En die is er.
Dat, want die luie reet is misschien juist wel heel goed. Juist het luie. Alleen wat is dat purpose, dat mission gedreven stukje?
Ja.
waar iedereen warm van wordt en dat je het ook nog een klein beetje de wereld beter maakt. Ja. Wat je al doet, maar jij kan veel meer impact maken volgens mij dan dat je al doet.
Zo is het. Dit was aflevering 10 van Het Ondernemersoog. Volgende maand weer natuurlijk een nieuwe aflevering. Wil je eerdere afleveringen beluisteren? Ze staan allemaal op Apple Podcasts, Spotify of YouTube. En zo hebben we bijvoorbeeld een aflevering over focus. Wanneer is dat handig en wanneer is dat niet? Bijvoorbeeld als je met je B-Corp bezig gaat. Speciale dank aan onze gast Monique Ansink en alle andere ervaringen van de IO'ers die ook dit keer weer hebben meegedaan aan het onderzoek. Ben je geïnteresseerd geraakt in de Entrepreneurs Organization? Dan raad ik je aan een kijkje te nemen op onze site entrepreneursorganization.nl. En daar vind je ook data van testdrives. Dat zijn avonden waarop je een kijkje kan nemen en kan kijken van hey, dat het delen van ervaringen zoals ze bijvoorbeeld in deze podcast doen, hoe kan ik daarvan leren? Wat kan ik daarmee? En wil ik misschien lid worden? Zouden wij het tenminste leuk vinden? Marlijn, Martijn Bos, leuk dat jij daar voor deze keer erbij was. En jullie allemaal bedankt.
Dankjewel.
Thanks.
Top.
Dit was het Ondernemersoog, een podcast van de Entrepreneurs Organization. Wil je weten wat wij doen, welke events er zijn en hoe je lid kan worden? Kijk in de show notes of ga naar entrepreneursorganization.nl/ondernemersoog.